Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En u heeft het al gemerkt, de paus die heeft een zeer drukke agenda. Dat zorgt er ook voor dat er heel wat nieuws tot bij u te brengen is. En we doen dat zo volledig mogelijk als het kan. Vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij het buitengewoon consistorie dat paus Leo XIV heeft samengeroepen, waar 170 kardinalen samenkwamen in Rome om na te denken over enkele thema's. Dat betekent dat we een klein beetje een achterstand, zeg maar, hebben ingelopen wat betreft onder andere de generale audiënties, maar ook bepaalde boodschappen die paus Leo XIV heeft gepubliceerd in de afgelopen dagen. En daar gaan we ook zeker blijven bij stilstaan in deze uitzending. Voor eerst willen we onze aandacht vestigen op de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen en gaan daartoe binnen in het Apostolische Paleis. Beginnen wij op maandag 19 januari, dan zien we dat hij onder meer kardinaal Mario Grech heeft ontvangen, de secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de bisschoppensynode. Ook werd er een audiëntie verleend aan een ecumenische delegatie afkomstig uit Finland en werd de algemene overste van de priesterbroederschap San Pietro ontvangen, eerwaarde John Berg. Ook de president van Tsjechië werd ontvangen, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, de heer Peter Pavel. De paus verleende een audiëntie aan de bisschop van Quilmes in Argentinië, monsieur Carlos José Tissera. En ook de leidinggevenden en agenten van de Inspectie voor Openbare Veiligheid in het Vaticaan werden door de paus ontvangen. Als ook de verantwoordelijken van de neocatechumenale weg. Op woensdag 21 januari ontving de paus de bisschop van Kammam in India, monsieur Prakash Sagali, en werd een audiëntie verleend aan de voormalige president van de Koerdische regio, de heer Massoud Barzani, samen met zijn gevolg. Er is een nieuwe ambassadeur voor Peru bij de Heilige Stoel, die zijn geloofsbrieven overhandigde op die dag, de heer Jorge Fernando Ponce San Roman. Donderdag 22 januari dan ontving de paus de emeritus aartsbisschop van Los Angeles uit de Verenigde Staten van Amerika, kardinaal Roger Michael Mahoney. Ook de emeritus bisschop van Münster uit Duitsland, monseigneur Felix Gen, werd het ontvangen door de paus. Ook werd een audiëntie verleend aan de emeritus bisschop van Zarate Campana in Argentinië, monseigneur Oscar Domingo Sarlinga. En werd de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer ontvangen, en dat is natuurlijk kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de voorzitter van La Obra de la Iglesia, eerwaarde heer Jesús María Hernández Martín, en zijn gevolg werden door de paus in audiëntie ontvangen. En er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro. En dat is de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat betekent altijd dat er vorderingen kunnen zijn in het zaligen heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op bijzondere wijze Jezus Christus zijn nagevolgd in hun leven. Meer bepaald werd het een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Ignacia Isaki, geboren als Angela Catarina en bijgenaamd Ancilla. Zij is de stichtster van de congregatie van de Ursulinnen van het Heilig Hart van Jezus van Assola, geboren op 8 mei 1857 in Stezzano in Italië en overleden op 19 augustus 1934 in Ceriate, eveneens in Italië. De paus erkende het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods Augusto Raffaele Ramirez Monasterio, geprofeste priester van de Orde der Minderbroeders, geboren op 5 november 1937 in Guatemala-stad in Guatemala en daar ook op 7 november 1983 uit haat omwille van zijn geloof vermoord. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Tecla Antonia Rilucenti. Zij is de medeoprichtster van de congregatie van de zusters van de onbevlekte ontvangenis. Ze werd geboren op 23 september 1704 in Ascoli Piceno in Italië en is daar ook overleden op 11 juli 1769. Ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Crocifissa Militerni, geboren als Teresa, geprofeste religieuze van de congregatie van de zusters van de heilige Johannes de Doper, werd erkend. Zij is geboren op 24 december 1874 in Cetraro in Italië en ook daar overleden op 25 maart 1925. De paus erkende eveneens de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Immacolata della Santissima Trinità, geboren als Maria Giselda Villela. Ze is de stichtster van de Karmel van de heilige familie van Pouso Alegre, geboren op 12 januari 1909 in Maria da Fé in Brazilië en overleden op 20 januari 1988 in Pouso Alegre in Brazilië. En tot slot werden ook de heroïsche deugden erkend van de eerbiedwaardige dienaar Gods Nerino Cobianchi, een leek, vader van een gezin, geboren op 25 juni 1945 in Velezzo Lomellina in Italië en overleden op 3 januari 1998 in Cilavegna, eveneens in Italië. En zo bent u dus volledig op de hoogte van de erkenningen die zijn voortgekomen en werden erkend, zeg maar, op het moment dat die audiëntie werd gegeven. Tot slot heeft de Heilige Vader diezelfde dag nog de aartsbisschop van São Sebastião do Rio de Janeiro uit Brazilië, kardinaal Orani João Tempesta, op bezoek gekregen. Vrijdag 23 januari, dan heeft de paus de kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen. Dat is de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. Ook hun koninklijke hoogheden, groothertog Guillaume en groothertogin Stefanie van Luxemburg. U weet misschien dat groothertog Guillaume dus zeer recent de fakkel heeft overgenomen van zijn vader. Onze eigen kroonprinses was daar ook aanwezig. En dus in die hoedanigheid zijn zij ontvangen door de Heilige Vader, samen met hun gevolg, waaronder ook hun kinderen. De bisschoppen van Puerto Rico tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek werden ontvangen door de paus. als ook kardinaal Herbert Malcolm Ranjit Patabendinge Don, de aartsbisschop van Colombo in Sri Lanka. Kijken we nog naar twee data. Dat is zaterdag 24 januari ontving de paus de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Dat is een vaste afspraak. Dat gaat over monsieur Filippo Iannone. Ook de hulpbisschop van Cusco in Peru en secretaris-generaal van de CELAM, dat is de bisschoppenconferentie van Zuid-Amerika, van alle Zuid-Amerikaanse landen, monsieur Lizardo Estrada Herrera, werd door de Heilige Vader ontvangen. Als ook de prelaat van Santiago Apostol de Huancané in Peru en apostolisch administrator sede vacante van de prelatuur van Juli, monsieur Giovanni Kefai. De prefect van het dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling met de superieuren van hetzelfde dicasterie werden eveneens ontvangen door de paus, kardinaal Michael Cerny, en de nationale voorzitter van de Italiaanse katholieke actie, de heer Giuseppe Notar Stefano. Trouwens, dat gaat ook over de karavaan van de vrede die zij hebben georganiseerd en waar u misschien vorige zondag, als u live met de paus wilde verbonden zijn en het Angelus hebt meegevolgd, ook kon vernemen. De apostolische nuncius in Portugal, monsieur Andres Carrascosa Coso, werd eveneens door de paus ontvangen, een groep van de empresarios de Energia en kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, emeritus aartsbisschop van Huancayo in Peru. En dan op maandag tot slot werd de bisschop van Callao in Peru ontvangen, monsieur Pacheco. De leden van het presidium van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië. De voorzitter van de Stichting van de Ontmoeting voor Vriendschap tussen Volkeren, de heer Bernhard Scholz. En de voorzitter van de Stichting Centesimus Annus Pro Pontifice, de heer Paolo Garonna. Kardinaal Peter Kodwo Apaya Turksen, de kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, werd eveneens door de paus ontvangen, als ook de decaan van het tribunaal van de Rota Romana, monsieur Kidilo. Samen met de leden van het College van Prelaten Auditeurs en alle prelaten die daarmee verbonden zijn, en dat had te maken met de opening van het juridisch jaar. En last but not least werd ook de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen van de UNHCR, de heer Baram Salih, ontvangen door Paus Leo XIV. Een stevige boterham, maar we zijn er toch doorgeraakt en daarmee bent u ook op de hoogte dus van de personen die de Heilige Vader in de afgelopen week in audiëntie heeft ontvangen. Op 19 januari trouwens werd ook een condoleancebericht gestuurd door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin in naam van de paus, gericht aan de aartsbisschop van Valladolid en voorzitter ook van de Spaanse bisschoppenconferentie, monsieur Luis Javier Arguello García. En dat voor de slachtoffers van het dramatische treinongeluk in Adamus in Córdoba. Op deze wijze kon de Heilige Vader dus zijn medeleven betuigen. Dit jaar, op 11 februari, liturgische gedachtenis van onze Lieve Vrouw van Lourdes, zal er een plechtige viering zijn in een streek in op onze planeet die zeer dierbaar is aan Paus Leo XIV, dat is namelijk Chiclayo in Peru. En dat is het gebied ook waar hij missionaris is geweest, bisschop is geweest. En dit naar aanleiding van de 34ste Werelddag van de Zieken, die op die dag wordt gevierd, heeft de Heilige Vader ook een boodschap geschreven. En die willen we graag aan u meegeven. Zeer zeker, omdat sommigen onder u geconfronteerd worden met ziekte, met vaak ziektebed liggen en zo luisteren naar Radio Maria. Op deze wijze willen we ons heel in het bijzonder met u verbonden weten en geven we u de boodschap van de Heilige Vader voor een ieder die met ziekte vertrouwd is. Het medelijden van de barmhartige Samaritaan. Liefhebben door het leed van de ander te dragen. Dierbare broeders en zusters. De 34ste Werelddag van de Zieken zal op 11 februari 2026 plechtig worden gevierd in Chiclayo, Peru. Voor deze gelegenheid wil ik het beeld van de barmhartige Samaritaan opnieuw naar voren brengen, dat altijd actueel en noodzakelijk is om de schoonheid van naastenliefde en de sociale dimensie van medelijden te herontdekken, om de aandacht te vestigen op de behoeftigen en de lijdenden, zoals de zieken. We hebben allemaal deze ontroerende tekst van de heilige Lucas gehoord en gelezen. Voor zij die graag nog even herlezen, die kunnen naar het heilig evangelie volgens Lucas gaan, hoofdstuk 10, versen 25 tot 37. Daar vinden we de parabel van de barmhartige Samaritaan terug. Op de vraag van een wetgeleerde, wie zijn naaste is om lief te hebben, antwoordt Jezus met een verhaal. Een man die van Jeruzalem naar Jericho reisde, werd door rovers overvallen en half dood achtergelaten. Een priester en een leviet liepen voorbij, maar het is een Samaritaan die medelijden had met hem, verbond zijn wonden, bracht hem naar een herberg en betaalde voor zijn verzorging. Ik wil u aanmoedigen om na te denken over deze Bijbelpassage. Met de hermeneutische sleutel van de encycliek Fratelli Tutti van mijn geliefde voorganger Paus Franciscus, waarin medelijden en barmhartigheid jegens mensen in nood niet kan worden gereduceerd tot een louter individuele inspanning, maar tot uiting kan komen in de relatie. Met de broeder in nood, met degene die voor hem zorgen en in de basis met God die ons zijn liefde schenkt. We leven in een cultuur van snelheid, onmiddellijk, gehaast, maar ook van afwijzing en onverschilligheid die ons belet om dichterbij te komen en even stil te staan om te kijken naar de noden en het lijden om ons heen. De parabel vertelt dat de Samaritaan, toen hij de gewonde zag, niet voorbij ging, maar een open en aandachtige blik op hem richtte. De blik van Jezus, die hem tot menselijke nabijheid en solidariteit bracht. De Samaritaan stopte, gaf hem nabijheid, verzorgde hem met zijn eigen handen, betaalde uit eigen zak en zorgde voor hem. Bovenal gaf hij hem zijn eigen tijd. Jezus leert niet wie de naaste is, maar hoe we naaste kunnen worden, dat we zeggen hoe we zelf nabij kunnen zijn. In dit verband kunnen we met Sint Augustinus zeggen dat de Heer niet wilde leren wie de naaste van die man was, maar aan wie hij zelf naaste moest worden. Niemand is immers de naaste van een ander, zolang hij niet vrijwillig naar hem toe gaat. En daarom werd degene die barmhartig was zijn naaste. Liefde is niet passief. Ze gaat de ander tegemoet. Nabijheid hangt niet af van fysieke of sociale nabijheid, maar van de beslissing om te beminnen. Daarom wordt de christen nabij aan wie leidt, in navolging van het voorbeeld van Christus, de ware goddelijke Samaritaan die de gekwetste mensheid tegemoet trad. Het gaat niet om eenvoudige gebaren van filantropie, maar om tekenen waarin men kan zien dat persoonlijke deelname aan het lijden van de ander inhoudt dat men zichzelf geeft, dat men verder gaat dan het bevredigen van behoeften, om ervoor te zorgen dat onze persoon deel uitmaakt van de gave. Deze naastenliefde wordt noodzakelijkerwijs gevoed door de ontmoeting met Christus, die zich uit liefde voor ons heeft gegeven. De heilige Franciscus legde dit heel goed uit toen hij, sprekend over zijn ontmoeting met de Melaatsen, zei: "De Heer zelf leidde mij naar hen toe, omdat hij door hen de zoete vreugde van het liefhebben had ontdekt." De gave van de ontmoeting komt voort uit de band met Jezus Christus, die wij identificeren als de barmhartige Samaritaan, die ons eeuwige gezondheid heeft gebracht en die wij aanwezig maken wanneer wij ons buigen voor onze gekwetste broeder. De heilige Ambrosius zei: "Aangezien niemand ons dichter staat dan degene die onze wonden heeft genezen, laten wij hem liefhebben als Heer en laten we hem ook liefhebben als naaste. Niets staat ons immer zo nabij als het hoofd de ledematen. Laten we ook degene liefhebben die Christus navolgt. Laten we degene liefhebben die lijdt onder de armoede van anderen, omwille van de eenheid van het lichaam." Eén zijn in de eenheid, in nabijheid, in aanwezigheid, in ontvangen en gedeelde liefde, en net als Sint Franciscus genieten van de zoetheid van de ontmoeting met hem, Jezus. De heilige Lucas vervolgt door te zeggen dat de Samaritaan medeleven heeft ervaren. Medeleven, medelijden hebben impliceert een diepe emotie die aanzet tot actie. Het is een gevoel dat van binnenuit komt en leidt tot betrokkenheid bij het lijden van anderen. In deze parabel is medelijden het kenmerkende zaak van de actieve liefde. Het is niet theoretisch of sentimenteel, maar vertaalt zich in concrete daden. De Samaritaan komt dichterbij, verzorgt de wonden, neemt de zorg op zich en zorgt voor hem. Maar, let wel, hij doet dit niet alleen, individueel. We lezen: "De Samaritaan zocht een herbergier die voor die man kon zorgen, zoals wij geroepen zijn om elkaar uit te nodigen en elkaar te ontmoeten in een wij dat sterker is dan de som van kleine individualiteiten." Zelf heb ik in mijn ervaring als missionaris en bisschop in Peru gezien hoeveel mensen barmhartigheid en medelijden betonen op de wijze van de Samaritaan en de herbergier. Familieleden, buren, gezondheidswerkers, mensen die zich inzetten voor pastorale zorg en vele anderen die stilstaan, dichterbij komen, verzorgen, dragen, begeleiden en bieden wat ze hebben, geven medelijden een sociale dimensie. Deze ervaring die tot stand komt in een web van relaties gaat verder dan louter individuele inzet. In de apostolische exhortatie, Delexite, heb ik daarom niet alleen verwezen naar de zorg voor zieken als een belangrijk onderdeel van de missie van de kerk, maar ook als een authentieke kerkelijke activiteit. Daarin citeerde ik de heilige Cyprianus om aan te tonen hoe we in die dimensie de gezondheid van onze samenleving kunnen toetsen. Citaat: deze epidemie, deze pest, die verschrikkelijk en rampzalig lijkt, stelt de gerechtigheid van iedereen op de proef en onderzoekt de gevoelens van de mensheid. Of de gezonden de zieken dienen, of de familieleden hun verwanten met respect liefhebben, of de meesters medelijden hebben met hun zieke dienaren, of de artsen de zieken die om hulp vragen niet in de steek laten. Eén zijn in de ene betekent dat we ons echt lid voelen van een lichaam waarin we, volgens onze roeping, het medelijden van de Heer dragen voor het lijden van alle mensen. Bovendien is de pijn die ons raakt geen vreemde pijn, maar de pijn van een lid van ons eigen lichaam, waarvan ons hoofd ons opdraagt te zorgen voor het welzijn van allen. In die zin wordt deze pijn gelijkgesteld met de pijn van Christus en christelijk aangeboden, versnelt zij de vervulling van het gebed van de Verlosser zelf voor de eenheid van allen. In het dubbele gebod, gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf, wat we horen weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, vers 27, kunnen we het primaat van de liefde voor God erkennen en het directe gevolg daarvan op de wijze waarop de mens in al zijn dimensies lief heeft en relaties aangaat. De liefde voor de naaste is het tastbare bewijs van de authenticiteit van de liefde voor God, zoals de apostel Johannes getuigt in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 12 en 16. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hoewel het voorwerp van deze liefde verschillend is, God, de naaste en zichzelf, en wie ze in die zin als verschillende vormen van liefde kunnen beschouwen, zijn ze altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het primaat van de goddelijke liefde houdt in dat de mens handelt zonder eigenbelang of beloning, maar als uiting van een liefde die de rituele normen overstijgt en zich vertaalt in een authentieke eredienst. De naaste dienen is God liefhebben in daden. En zo meteen gaan we nog het laatste deeltje van deze mooie boodschap voor de 34e Werelddag voor de Zieken van Paus Leo XIV aan u voorlezen. Voor ons is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Laten we dat in het bijzonder doen met de zieken in gedachten. En ook de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen, samen met de Heilige Vader, voor een ieder die ziek is, om kracht en sterkte en om genezing. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we nog het laatste deeltje van deze boodschap van Paus Leo aan u brengen. Bidden wij samen.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Radio Vaticaan. We hoorden als laatste zin nog de paus het volgende aan ons meegeven: de naaste dienen is God liefhebben in daden. En hij gaat verder. Deze dimensie stelt ons ook in staat te ontdekken wat het betekent om van onszelf te houden. Het betekent dat we ons niet langer baseren op stereotypen van succes, carrière, positie of afkomst, om ons zelfrespect of gevoel van waardigheid te stichten, maar dat we onze plaats voor God en onze broeder terugvinden. Paus Benedictus XVI zei dat, citaat, het menselijk wezen als wezen van spirituele aard zich realiseert in interpersoonlijke relaties. Hoe authentieker hij die beleeft, hoe meer hij ook zijn persoonlijke identiteit ontwikkelt. De mens waardeert zichzelf niet door zich te isoleren, maar door zich te verhouden tot anderen en tot God. Aldus de paus. Dierbare broeders en zusters, het ware medicijn voor de wonden van de mensheid is een levensstijl gebaseerd op broederlijke liefde, die haar wortels heeft in de liefde van God. Ik wens vurig dat deze broederlijke, Samaritaanse, inclusieve, moedige, geëngageerde en solidaire dimensie, die haar diepste wortels heeft in onze eenheid met God en het geloof in Jezus Christus, nooit ontbreekt in onze christelijke levenswijze. Vervuld van deze goddelijke liefde, kunnen we ons werkelijk inzetten voor het welzijn van alle lijdenden, in het bijzonder onze zieke, bejaarde en gekwelde broeders en zusters. Laten wij ons gebed richten tot de heilige maagd Maria, toevlucht van de zieken. Laten wij haar hulp vragen voor allen die lijden, die behoefte hebben aan medelijden, een luisterend oor en troost. En laten we haar voorspraak afsmeken met dit oude gebed dat in gezinnen werd gebeden voor hen die leven met ziekte en pijn. Lieve moeder, ga niet weg. Wend uw blik niet van mij af. Ga overal met mij mee en laat mij nooit alleen. U die mij altijd beschermt als mijn ware moeder, laat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mij zegenen. Ik geef van harte mijn apostolische zegen dan aan alle zieken, hun familieleden en verzorgers, aan gezondheidswerkers, aan mensen die zich inzetten voor de gezondheidszorg en in het bijzonder aan diegenen die deelnemen aan de Werelddag van de Zieken, getekend in het Vaticaan 13 januari 2026, Paus Leo XIV. Tot zover die mooie boodschap gericht aan al diegenen die betrokken zijn in de wereld van de zieken, ofwel omdat ze zelf door ziekte getroffen zijn of zorg dragen voor iemand die ziek is. Op 21 januari werd een bijzonder gebeuren gevierd in het Vaticaan. In de kapel van Urbanus de VIII werden 2 lammeren aan de paus aangeboden. En die werden gezegend ter gelegenheid van de liturgische gedachtenis van de heilige Agnes, maagd en martelares, in de gelijknamige basiliek aan de Via Nomentana. De wol van deze lammetjes zal worden gebruikt voor het vervaardigen van de palia van de nieuwe aartsbisschoppen. Het pallium is een liturgisch teken van eer en jurisdictie dat door de paus aan de metropoliet aartsbisschoppen wordt geschonken. U heeft dat al gezien, een smalle strook stof geweven van witte wol en versierd met 6 kruisen. De ritus van de zegening van de palia en de overhandiging aan de aartsbisschoppen zal door de paus worden verricht op 29 juni, wat het feest is van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En daarmee heeft deze paus ervoor gekozen, heeft dat ook dit jaar gedaan. Paus Franciscus die had eigenlijk aangegeven vanaf nu kan dat eigenlijk gebeuren door de nuncius en kan dat ook gebeuren in het land waar de aartsbisschoppen verblijven. Maar paus Leo vindt het toch beter om deze naar Rome te laten komen, ze ook even te ontmoeten en te zien en dan toch die mooie ritus toch wel van het opleggen van dat pallium om dat terug in te voeren. Heeft hij ook dit jaar gedaan en zal dus ook dit jaar plaatsvinden. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, als ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. In een volgende aflevering van Radio Vaticaan mag u er zeker op rekenen dat we zullen terugkomen op de generale audiëntie, wat we nog niet hebben kunnen doen, dus die van 21 januari. En dan zullen we die van 28 januari ook zeker bespreken in een van onze komende afleveringen. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En zo geven we u graag bij wijze van besluit nog mee dat de heilige vader Monseigneur José Armando Alvarez Cano benoemd heeft tot metropoliet aartsbisschop van Morelia in Mexico. Hij benoemde Monseigneur Christoforus Triarsono tot apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van Bogor in Indonesië. Er werden tevens verschillende consultatoren benoemd voor het dicasterie voor de interreligieuze dialoog. En monsignor Giuseppe Tonello is benoemd tot rechter voor het kerkelijk tribunaal van Vaticaanstad. De paus heeft kardinaal Angel Fernandez Artime, de pro-prefect van het dicasterie voor de instituten van godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven, benoemd tot lid van de commissie der kardinalen voor het instituut van religieuze werken. Dat gaat eigenlijk over de bank van het Vaticaan. Ook de aartsbisschop Giorgio Lingua is benoemd tot apostolische nuncius en apostolisch afgevaardigde, respectievelijk van Israël en Jeruzalem en Palestina. Aartsbisschop Carlo Roberto Maria Redaelli is benoemd tot secretaris voor het dicasterie voor de klerus. En tot slot heeft de Heilige Vader, eerwaarde heer Cyril Bohayan Villarreal, benoemd tot bisschop van Calibo op de Filipijnen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.